Gemeente, vooraf enkele afkondigingen namens de kerkraad. Woensdagavond om 7:45 zal er Bijbelkring gehouden worden. Alle zijn hartelijk welkom. Dan delen we mee dat de collecte voor Haiti 6.000 euro heeft opgebracht. De kerkraad zegt u daarvoor hartelijk dank. De collecte vandaag is de eerste collecte voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. Volgende week de één collecte die bestemd is voor de diaconie. Dit alles zo de Heer wil in mijn leven. Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we zingen, gemeente, van Psalm 84. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heere der legerscharen, God zijn mij uw huis en tempel zangen. En zelfs vindt de mus een huis, o Heer. 1 en 2 van Psalm 84. gaan luisteren naar Gods heilige wet en we zingen daarna Psalm 101. Ik zal van de deugd der milde goedheid zingen. Ik zal met verstand de weg betreden der vromen en ik zal met vermaak naar het kwaad niet overhellen. Dat zijn de eerste drie verzen van Psalm 101 na de lezing van de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
De schriftlezingen voor dit morgenuur vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Lucas en daarvan het 18e hoofdstuk, vers 1 tot vers 8. Lucas 18, vers 1 tot vers 8. We lezen daar Gods woord aldus. En hij, dat is de Heer Jezus, zei ook een gelijkenis tot hen, daartoe strekkende dat men altijd bidden moet en niet vertragen. Zeggende, er was een zeker rechter in een stad die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een zekere weduwe in dezelfde stad en zij kwam tot hem zeggende, doe mij recht tegen mijn wederpartijder. En hij wilde voor een lange tijd niet. Maar daarna zei hij bij zichzelf, hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, nochtans omdat deze weduwe mij moeilijk valt, zo zal ik haar recht doen, opdat ze niet eindelijk komen en mij het hoofd breken. En de Heere zei, hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij langmoedig is over hen? Ik zeg u dat hij hun haastelijk recht doen zal. Doch de Zoon des Mensen, als hij komt, zal hij ook geloof vinden op de aarde. Wij wilden vanmorgen hierover gaan nadenken en we lezen daarvoor het laatste gedeelte nog een keer, Lucas 18, vers 8b. Doch de Zoon des Mensen, als hij komt, zal hij ook geloof vinden op de aarde. Zoeken we nu het aangezicht van de Heere om van hem een zegen af te smeken. Heere, zo is het aan de morgen van deze dag dat u ons samenbrengt in uw bedehuis. En Heere, we hebben ervan gezongen uit Psalm 84. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot. O Heere der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. Want dan, als we daar dat beleven, als we daar iets van verstaan, dan zeggen we toch, Heere, we kunnen op geen betere plaats zijn dan in uw huis, dan bij uw woord. Want Heere, daar wilt gij ons doen horen, uw stem. Daar wilt gij ons doen horen wie gij zijt en wie gij ook wilt zijn voor zondaren. Hoe de weg des behouds ons vanuit uw woord voorgehouden wordt. En dat niet alleen, maar hoe ook de dringende nodiging en de roepstem komt om u te zoeken en u te kennen en hem te kennen, wien te kennen toch het leven is, de Heer Jezus Christus, de borg en zaligmaker van uw kerk. Heere, daarom bidden wij u dat onze ogen dan op u gericht zijn, want dan is het alleen bij u te verkrijgen. Verkrijgen dat wij ook samen zijn tot eer van uw naam. Want dat is toch het hoogste doel. Om toch bezig te zijn met de dingen van uw koninkrijk en dat te doen tot eer van uw heilige naam. Doe ons dan afzien van onszelf en doe ons dan ook verstaan. Nu gij ons ook vanmorgen weer uit uw woord en wet hebt voorgehouden, de weg ten leven, dat ons leven in strijd is met uw woord, dat ons leven ervan getuigt dat we steeds weer doen wat kwaad is in uw ogen, dat we tegen al die geboden gezondigd hebben. En nu hebben we het gezongen. Ik zal doen zien in al mijn huisbeleid de oprechtigheid. Heren, maar wat moeten we beschaamd zijn. Want juist dat huisbeleid, dat is vaak zo met zonde bevlekt en bedekt. En dat getuigt niet van de oprechtigheid, maar onoprechtigheid. Als we doen wat we zelf willen En als alles daarom draait in ons leven en ook in ons huisbeleid, dat we onze eigen genoegens nastreven. Heren, en daarom bidden wij, u wil ons ook een schuldverslagen hart schenken. Want we hebben het ook gezongen. Wij haten het doen der schenderen van uw wet. Heren, en we mijden dat. En dan moeten we ook daarin beschaamd zijn. Dat we juist vaak zoveel dingen doen die daartegen ingaan. Die getuigen van het tegendeel. En dat we niet betreden die weg van de vrome. Maar dat we steeds weer onze eigen dingen nastreven. Heren, wil gij voor het eerst of opnieuw maar schenken die verslagenheid des harten. Die ons uitdrijft tot u, die verbrokenheid. Want heren, gij kijkt er toch op toe. Want we kunnen dan wel dat alles zingen. En we kunnen dat misschien wel uit volle borst zingen. Maar nu komt het ook op aan op die oprechtheid. En nu komt het erop aan dat het ook met ons hart gebeurt. En dat we ook met ons hart dat zoeken. Want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar u ziet het hart aan. Heren, daarom maak ons oprecht. Schenk de werking van uw Heilige Geest, ook vanmorgen. En dat we samen mogen zijn tot eer van uw naam. Dat we zo ook hier uw stem mogen horen. Dat het niet gaat om een mensenwoord, maar dat het gaat om uw woord. Dat eeuwig blijvend getuigen is. Heren, wil gij dan bekering schenken bij degenen die nog onbekeerd zijn. Die dat weten, maar ook als er zijn die dat niet weten. Of die menen dat ze bekeerd zijn en dan naar een ander kijken. Die moet bekeerd worden en die moet bekeerd worden. En dat we niet op onszelf zien, heren, dat we die weg der bekering zo nodig hebben. Heren, wil gij zelf maar bekeren wat onbekeerd is. Wil gij zelf dat geloof maar schenken, heren, en doe ons zo uw heilstem horen, ook vanmorgen, als uw woord tot ons komt. Leer het ons verstaan. En heren, geef dat we zo mogen zien, dat u het zelf bent, die klopt op de deur van het hart, bij jongeren, bij ouderen. En ook vanmorgen nog zegt mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Heren, wil gij gedenken allen die het moeilijk hebben, waar ziekte en zorgen zijn. Heren, wij denken aan de broer van broeder Verwij, die overleden is. Wij dragen die rouwdragende familie aan u op en wij bidden u gedenk ze en sterk ze, heren. Heilig die roepstem. En dan denken we ook, heren, aan wat er 57 jaar geleden heeft plaatsgevonden in dit deel van ons land, in Zeeland en in Zuid-Holland, heren, en dat we ook zien, heren, hoe vele slachtoffers daar gevallen zijn met de watersnoodramp. Heren, wil gij daar waar nog zoveel wonden zijn en waar nog zoveel ook herinneringen dan weer bovenkomen, als dat morgen herdacht mag worden, heren, wil gij dan zelf ook dat heiligen en troost schenken en kracht. En doen zien, heren, hoe gij dan ook roept. En dat gij ook met al de natuurrampen roept en klopt op de deur van ons hart. En dat ook zo die roepstem nog gehoord zou worden. Heren, dan zal het nog goed zijn, ook om te gedenken hoe gij ook na al die moeite ook nog weer zoveel hebt geschonken. Dat het leven weer verder kon gaan en er kon sprake zijn van wederopbouw. Heren, wil gij het alles zegenen. Heren, wij denken ook aan onze vorstin, die vandaag ook mag gedenken, haar 72e verjaardag. Heren, wil gij ook geven dat er dankbaarheid mag zijn in het hart, dat u haar gespaard en gedragen hebt, en dat u haar ook gespaard hebt voor ons land en voor ons volk, waar zij nog op deze leeftijd ook zo haar taak mag verrichten en ook zo gesteld mag zijn, heren, in ons land en volk als vorstin, en dat ze zo nog zoveel werk mag doen, heren, en wil gij het ook daarin zegenen. En dat ook zij dan maar terug mag zien op wat de psalmdichter ook heeft gezegd en waar ze zelf ook van gesproken heeft bij de aanvaarding van haar ambt. Mijn schild en de betrouwen, zijt gij, o God, mijn Heer. En op u zo wil ik bouwen. Ach, Heere, dat ze ook in het nieuwe levensjaar daar maar op zou mogen bouwen en daarop zou mogen vertrouwen. Heere, want daar zal ze niet beschaamd uitkomen. Wees gij haar en al degenen die haar omringen ook nabij en goed. En we denken ook aan dominee Den Butter, die ook vandaag diezelfde dag mag gedenken. Heere, u hebt ook hem nog weer gespaard en gedragen. Wil gij ook hem gedenken in alle omstandigheden van het leven, Heere, en laat uw oog op hem zijn en op zijn vrouw. En wil gij het ook wel maken, ook bij het werk dat hij nog kan en mag verrichten. Heere, wij zeggen ook uw naam dank voor zuster Geertje Boeren, die weer thuisgekomen is uit het ziekenhuis na een behandeling. Heere, wil gij daar ook de dank voor schenken in het hart. En wil gij ook zo geven dat ook deze behandeling tot zegen gesteld mag worden. En we denken ook aan broeder Krijgen, die weer thuisgekomen is uit het ziekenhuis. Heere, u hebt het ook daarin met hem nog wel willen maken. Heere, zo is er ook reden om uw naam te erkennen, voor al uw gunst bewijzen, en dat het ook geleerd mag worden in tijden van ziekte, van rouw en verdriet, maar ook als we nog weer zoveel reden hebben om uw naam dank te zeggen, dat er herstel is en dat er nog weer gezondheid is gekregen, Heere, dat alle dingen zouden mogen doen, medewerken ten goede, in geestelijk opzicht. Heere, zo leggen we het alles voor u neer. Hoor en verhoor ons nog en wil ons ook in dit morgenuur zo samen doen zijn dat uw naam erin verheerlijkt mag worden. Bij jongeren, bij ouderen, want u weet wat elk van nodig heeft. Wij vragen het u om Christus willen. Amen. U krijgt gelegenheid uw gaven af te zonderen voor de Heere en voor zijn dienst. Dat is al gezegd, de eerste collecte is voor de kerk, de tweede voor de bouwkast. De Heere zegene u en ook uw gaven. En dan willen we zingen uit Psalm 145, daarvan de versen 6 en 7. 145, daarvan het zesde vers. De Heere is recht in al zijn weg en werk. En ook het zevende vers. De Heere bewaart de ziel die hem bemint. 6 en 7 van Psalm 145. Gemeente, de gedachten van velen zullen ongetwijfeld zich vermenigvuldigen als morgen dan de herdenking zal zijn van de watersnoodramp. Zoveel jaar geleden, maar dan zullen vast ook wel in ons midden velen nog zijn die dat weten, die dat aan de lijve hebben ervaren, wat dat voor impact heeft gehad. En dan denken we vooral ook daar waar ook zoveel slachtoffers zijn en waar zoveel mensen in het gemis, in verdriet gedompeld zijn. Ja, dan voel je, dan komt dat allemaal weer boven. En die watersnoodramp, ja, dat was ook weer een sprake van God. Daar werd dus stem des Heren in gehoord. Maar, jullie weten het wel, jongens en meisjes, de Heren heeft wel gezegd in zijn woord dat de aarde niet meer door water zou vergaan, maar door vuur. Dat was duidelijk bij de zondvloed, na de zondvloed ook gezegd. En dan zien we ook bij andere natuurrampen dat daar de Heere ook door spreekt. En we denken aan Haiti, we denken aan hoeveel mensen daar niet zijn omgekomen. Ach, dat is nog vers in het geheugen. De beelden die daarvan te zien waren, de dingen die daar gebeurd zijn, dan zei je, oh, wat is dat ingrijpend geweest. Maar wat is dat ook weer een roepstem van de Heere. En dan juist de roepstem ook, dat we moeten zeggen, dat zegt Gods woord, als er zullen zijn die aardbevingen, hongersnoden, pestilentie, oorlogen en geruchten van oorlogen, wat zal er dan gebeuren? Wat heeft dat voor ons te zeggen? Dat heeft ons te zeggen dat de Heere komt. Dat de Heer Jezus, die nu gezeten is aan de rechterhand van de Vader in de hemel, dat hij eenmaal zal komen op de wolken. En dat dan juist alle oog hem zal zien en alle knie zich voor hem zal buigen. De Heere komt weder. En dat roept ons ook op ons te bezinnen. Hij komt weder ten gerichte. Dan zullen we allen voor zijn rechterstoel moeten verschijnen. Ja, wij zullen ook voor zijn rechterstoel moeten verschijnen als wij sterven voor de wederkomst. Wij weten niet wanneer die wederkomst zal plaatsvinden van de Heere op de wolk, als de bazuinen zullen klinken, dat weten we niet. Dat zal niemand kunnen zeggen, maar we weten wel dat juist die oorlogen, die natuurrampen, al die gebeurtenissen, die wijzen er ons wel op. Wees bereid, waakt, want hij komt om de aard te richten. En dan krijgen wij van de Heere, zolang we nog zijn in het heden der genade, zolang we nog hier zijn, krijgen wij nog van de Heere de gelegenheid tot bekering. En wil de Heere ons daarop wijzen, de roepstem, geef bevel aan uw huis, want gij zult sterven en niet leven. En dat betekent dan ook dat we voor hem zullen moeten verschijnen. En daarom, wees waakzaam, zegt de Heere. Bereid je daarop voor, kan dat? Hoe kun je God ontmoeten? Wil het wel zijn voor de eeuwigheid? Dat kan alleen als je bekeerd bent. Als je een ander leven mag kennen. En daarom zeg je, ja, is het zo belangrijk en nodig dat wij die roepstem verstaan. En dat ook al deze gebeurtenissen ons er steeds weer op wijzen. Hij komt. Wij beleven, en dat noemen we ook wel eens, de wachtenstijd. Wij wachten op zijn komst. En de wachtenstijd, die moeten we goed benutten. Die wachtenstijd, die moeten we niet doorbrengen met van alles en nog wat. Ja, we moeten ons dagelijks werk doen, maar dan zeggen we, ja, we moeten ook bedenken dat het wachtenstijd is. Weten jullie dat? Jongens en meisjes, wachtenstijd, dan zit je ergens op te wachten. Als je bij de dokter bent en je hebt een afspraak, je komt bij de dokter en dan zit er een wachtkamer. Nou, zo zitten wij eigenlijk allemaal in de wachtkamer. En als je nou in de wachtkamer van de dokter bent en je ziet die kamer is helemaal vol met patiënten, die komen ook bij de dokter, dan denk je, ik moet een hele tijd wachten. En wat gebeurt er dan wel? Nou, dan ga je wat lezen, hè, want er liggen tijdschriften en dan kun je eens wat lezen. En dan kun je soms iets lezen wat je zo te pakken heeft, waar je zo mee bezig bent. En je hebt eigenlijk, je vergeet helemaal alles om je heen. Je bent zo betrokken ook bij wat je leest. En op een gegeven moment, dan wordt je naam genoemd. Oh, wacht, ja, wat, oh ja, ik zit bij de dokter, ik zit in de wachtkamer, ik moet bij de dokter komen. Het is al tijd om bij de dokter te komen, heb je helemaal niet in de gaten soms. En gebeurt het eigenlijk ook zo niet, dat veel mensen, ja, ook in de wachtkamer zitten, we zitten allemaal in de wachtkamer, maar helemaal niet beseffen dat de Heere komt. En dat de Heere die wachtenstijd geeft om ons te bekeren, die wachtenstijd geeft om toch te zoeken dat ene nodige. Nou, daar gaan we vanmorgen naar luisteren. Want het gaat vanmorgen over wachtenstijd en wederkomst. Dat zijn twee W's. Kun je makkelijk onthouden, hoor. Wachtenstijd, wederkomst. En dan gaat het ook om drie punten. Drie punten die ook duidelijk dan ons wijzen op de noodzakelijkheid die wachtenstijd daarin te benutten. Dan letten we op wanneer. Wanneer zegt de Heere dit? In welke omstandigheden wordt dit ons gezegd? Wanneer? Wie zegt dit? Om wie gaat het? Dat is de Zoon des Mensen. En wat bedoelt de Heere daarmee? Wat zegt de Heere als hij zegt, zal ik nog geloof vinden op de aarde? Dus wachtenstijd, wederkomst en dan wanneer, wie en wat. Vijf W's. Nou, dat is niet zo moeilijk om te onthouden. Probeer het wel maar vast te houden, dan heb je eigenlijk al zo de essentie van de preek van vanmorgen goed in je hoofd zitten. En de Heere geven dat het ook in je hart mag komen. Nou, allereerst dus, wanneer? Want er staat, doch. Dus dat heeft een bepaalde context, dat heeft een bepaalde achtergrond. Wanneer? Nou, we lezen hier een gelijkenis. Het gaat om die gelijkenis, dat is de gelijkenis die de Heere heeft uitgesproken van de onrechtvaardige rechter. Dat is dus allereerst het eerste waar we op moeten wijzen, de context, een gelijkenis. En naar aanleiding van die gelijkenis zegt dan de Heere, doch de Zoon des Mensen, als hij komt op de aarde, zal hij nog geloof vinden. Wanneer? Maar de Heere sprak ook in het kader van de wederkomst. Want dan zien we, het gaat om de tijd van Noach, het gaat om de tijd van Lot, hè, waarin de Heere over gesproken heeft. En in dat kader heeft hij dus deze gelijkenis gesproken. En dan neemt de Heere in de gelijkenis een beeld uit het dagelijks leven. Dingen die je soms heel duidelijk kan herkennen. En dan gaat de Heere hier spreken over een rechter. Nou, we hebben ook vandaag veel rechters en er is een rechtspraak. Dus ja, dat is een heel duidelijk beeld wat de Heere gebruikt. En dan gebruikt de Heere het beeld van de rechter en een weduwe. Nou, er kwamen in Israël ook veel weduwen voor. En de positie van de weduwe in Israël was heel moeilijk. In het oosten, hè, als je weduwe was, dan stond je vaak bloot aan uitbuiting. Ja, met een weduwe, die had geen man meer, die kon eigenlijk niet opkomen voor haar eigen rechten. En dan zeg je, nou, dat waren vaak mensen die in de hoek zaten waar de klappen vielen. Uitbuiting, afpersing en noemt u maar op. Dat mocht niet in Israël. In de omliggende landen was dat wel zo, maar in Israël mocht dat niet. De Heere, hè, dat weet u, steeds lees je in de Bijbel hoe er allerlei bepalingen zijn die de weduwe en de wees in bescherming nemen. Daar gaat de Heere het voor opnemen. voor zulke mensen. Nou heeft die weduwe, die heeft een bepaalde zaak, die heeft een wederpartij, die ligt eigenlijk met iemand overhoop, om het zomaar even te zeggen, en die doet haar onrecht. En ja, nu gaat ze, dat is toch de aangewezen weg, die gaat naar die rechter toe. En ze zegt tegen die rechter, doe mij recht. He, ze legt de zaak voor aan die rechter, maar die rechter, die kijkt een hele andere kant op. Die rechter, die neemt er amper notitie van. En die rechter, die laat hem maar praten. En die denkt, ach, dat is maar een weduwe. En ik maak me niet zo druk erom. Dat is verschrikkelijk. He, want hij is juist om dat recht te spreken. Om dat oordeel uit te spreken. Maar hij trekt zich niks daarvan aan. En dan zeg je, hij buigt het recht. Hij vertrapt het recht. En dan zeg je, zo man, die moest zelf achter de tralies. Want dat lijkt toch nergens op. Maar ja, hij heeft een hoge positie. En ze maken hem niks. En hij laat die vrouw, die weduwe, maar praten. En dan zou je zeggen, ja, als die vrouw ja, een paar keer al ja, nul op haar request heeft gekregen, een paar keer al is afgewezen, dan zou je zeggen, nou, op een gegeven moment, dan verlies je toch de moed. En dan laat het hoofd maar in de schoot vallen. Ja, wat moet je nou nog verder doen? Die rechter trekt zich er niks van aan. Je staat helemaal machteloos. Maar deze vrouw die zet door. En die zet door. Ze gaat iedere keer weer terug naar die rechter. En die zegt, doe mij recht. Tegenover mijn wederpartijen. En dan die rechter zegt, op een gegeven moment, ja dan zie je een hele omkeer. Dan uiteindelijk, dan gaat hij toch overstag en dan gaat hij recht spreken. Maar dat is niet zo fraai, want waarom doet hij dat dan? Doet hij dat om de Heere? Omdat hij recht wil spreken in overeenstemming met zijn taak van de Heere ontvangen om recht te spreken in Israël? Nee. Doet hij dat vanwege die vrouw, dat hij zegt, ja, ze heeft daar toch recht op en mijn rechtsgevoel zegt toch dat dat moet? Ook niet. Want dat staat hier heel duidelijk. Waarom deed hij dat? Hij deed het alleen maar voor zichzelf. Hij vond het zo lastig en hij zei op een gegeven moment, ja, die vrouw, en misschien heeft hij dat wel aangevoeld, want je kan iemand ook het bloed onder de nagels weghalen en dan kun je buiten jezelf, dan kunnen de gekke dingen gebeuren. Nou, daar is hij eigenlijk zo bang voor, dat die vrouw op een gegeven moment zo buiten haar zinnen is, dat ze hem zo een klap geeft. En dat ziet hij aankomen. En daarom daar is hij toch een beetje bang voor. En omdat deze weduwe mij lastig valt, zegt hij, zo zal ik haar recht doen, opdat zij niet eindelijk komen en mij het hoofd breken. Die man die God niet vreest, dat zegt hij zelf ook, en geen mens ontziet. Ja, heeft er zo'n redenatie op na. Dan zeg je, och, het is verschrikkelijk eigenlijk. En nu gaat de Heere deze gelijkenis uitspreken, want dat staat er heel duidelijk bij, daar moet je niet overheen lezen aan het begin. Daartoe strekkende dat men altijd moet bidden en niet vertragen. Dus de Heere, die heeft dat gezegd. Daarom zeg ik dit, dat je altijd moet bidden en niet moet vertragen. En dat ook in aansluiting dus op wat hij heeft gezegd over de tijd van Noach en de tijd van Lot. Dat is een tijd hè, van eten en drinken en vrolijk zijn. En dan zeg je ja, en nu zie je de kerk. En dat kunnen we ook, die lijn kunnen we natuurlijk direct doortrekken ook naar vandaag. De kerk, Gods kerk, Gods volk en kinderen. Ja, die vindt ook een tegenpartij. He, en die leeft ook in een tijd van eten en drinken en vrolijk zijn. En dan denk je, ja, het is vandaag de dag het individualisme en het materialisme. En dan zeg je, ja, wie luistert nog naar de kerk? Wie luistert nog naar Gods boodschap? He, want er gebeuren zoveel dingen in deze tijd, in deze wereld, onderdrukking, afpersing, terreur en misdaad. Zoveel ook tegenover de kerk, vervolgingen en verdrukkingen. Er zitten christenen die willen uitkomen voor de naam des Heren en ze zitten gevangen. Ze zijn monddood gemaakt. En dan zeg je, ja, in je eigen leven kom je dat misschien ook tegen. En ik zeg misschien, maar wie de Heren mag kennen en vrezen, de Bijbel die zegt het ook heel duidelijk, die heeft een driehoofdige vijand. De duivel, de wereld en het eigen vlees. Heeft ook een tegenpartij er. En als je iets kent ook van de noodzaak van bekering en wedergeboorte, dan zeg je ook, ja, dat is nodig. En dan voel je wel, hoe kom je nu? Want ja, er zijn zoveel influisteringen. De Satan die zegt ook, ach, laat het maar zitten. En maak je er maar niet zo druk om. Het komt allemaal wel zoals het komen moet. En ach, die wederkomst. Nou, ja, je ziet het, dat heeft men al zo lang gezegd. En er zijn al zoveel rampen geweest. En er zijn al zoveel gebeurtenissen. En iedere keer dan zeggen ze het wel weer even. Het is een sprake gods. Maar ach, het komt allemaal wel weer goed. En ja, als het je niet treft, nou, dan heb je geluk gehad. En dan moet je maar verder leven. Dan moet je maar van maken wat er van te maken valt. En dan zeg je, ja, zo zijn er ook tegenpartijders. Die tegen het woord ingaan. En die tegen Gods volk ingaan. De duivel, oh, die gaat rond als een briesende leeuw. Ook in deze tijd juist. Hè, de macht van de media. Hè, en als er dan ook gedemonstreerd wordt, dan moet je opkomen voor Gods geboden, voor Gods inzettingen, de dag des Heren. Nou, daar wordt helemaal niet meer naar geluisterd. Koop zondagen, het moet steeds maar verder gaan. En dan zeg je, ja, dat gaat al maar door. Men legt zich er niet bij neer en men schampert. Ach, jullie met de dag des Heren, dat is verleden tijd, dat was vroeger dan zo. Maar we zien dat allemaal wat ruimer. En je taak verrichten, hè, op je werk. En dan, ja, als je denkt aan het ongeboren leven. Abortusklinieken, die zijn aan de lopende band maar door. En dan zeg je, dat gaat voort. En daar kun je ook niet meer tegen protesteren. Want dat is nu eenmaal ook bij wet vastgelegd, dat recht. En dan zeg je, wie komt er nog voor op? En wie spreekt er nog over? Dan zeg je, wat is nou, ja, hoe moet nou onze houding zijn? En dan zien we dat de kerk heeft een rechter. Een rechter tot wie ze zich mag wenden. En weten jullie, jongens en meisjes, wie dat dan is? He, dat weet je wel. Dat is de Heere. En dan mogen we ook in deze tijd zien hoe belangrijk het is, de weg van het gebed. Om tot de Heere te gaan in de weg van het gebed. Doe je dat? Als je weet, ja, ik heb een nieuw hart nodig. Ik heb bekering nodig, dat je daar ook om bidt. Om een nieuw hart. Jonge mensen, als je ziet de verleidingen die er zijn. En als je hoort de roepstem, ach, doe ook maar mee en ga maar mee. En dat je toch voelt, ja, het kan niet. De Heere roept. De Heere zegt, zoek mij. En ga je daar ook mee in gebed. Heere, doe mij u zoeken, doe mij u kennen, doe mij u vrezen. Ouderen, hè, ook misschien met zoveel aanvechtingen en zoveel dingen. Ach, een dode orthodoxie, je kan alles weten. En ik weet nu eenmaal wel, hè, en ik ben ook wel voor de waarheid. Maar dan zeg je, ja, ken je ook die waarheid zo diep als gewis? Is dat ook een zaak van gebed? En dan zeg je, nou, de Heere wijst erop dat dat ook zo belangrijk is. Daarom spreekt hij deze gelijkenis uit, dat je altijd moet bidden. Bidden om bekering, bidden om volharding, bidden om genade, altijd bidden. En als je dan zo eigenlijk ook ziet dat de Heere dit zegt, en dat je zo eigenlijk, dat er een aanhoudend gebed mag zijn, is dat zo? Een aanhoudend gebed. Wat betekent dat? Wat houdt dat in? Dat je er steeds weer om vraagt. Dat je iedere dag zegt, ja, ik bid om bekering, ik bid om vergeving, ik bid om redding van mijn ziel. Dat kan ook ja, een plicht zijn. Een plichtpleging en zeggen, ja, ik laat geen gebed tot de Heere uitgaan zonder daarom te vragen. Is dat dan bidden zonder ophouden? U begrijpt wel dat het ook vanuit die nood is. Dat het ook vanuit dat verlangen is, dat begeren is. Je staat er buiten, je hebt het niet. En Heere, bij u is het te verkrijgen, ik kan het niet missen. Aan Gods zegen is alles gelegen. En dat je dan maar steeds weer bidt om die zegen, om die hulp. En dan zeg je aanhoudend bidden. Dat is smeken aan die troon van Gods genade. En dan zegt de Heere, ja kijk, als nou die onrechtvaardige rechter, de man die zo hardvochtig is, en als die dan uiteindelijk toch nog die weduwe recht geeft, zou God dan geen recht doen zijn uitverkorenen die dag en nacht hem aanroepen? O, op zijn tijd zullen die schijnbaar onverhoorde gebeden, want dat kan wel eens lijken dat ze onverhoord zijn, dan zou God die gebeden verhoren. Dan zal de Heere recht doen aan zijn vijanden. En dan zal die weduwe, de kerk, die zal dan ook uitkomen. De Nederlandse geloofsbelijdenis zegt dat zo mooi in het slot, artikel 37. Hun zaak, die door vele rechters nu als ketters en goddeloos geacht wordt en verdoemd wordt, die zal bekend worden de zaak des zoons van God te zijn. Hij zal recht doen. En hoewel hij een lange tijd laat wachten, want de Heere heeft de tijd, de Heere heeft geduld. Maar hij komt zeker, hij komt gewis, de rechter van hemel en aarde zal recht doen als het zijn tijd is. En daarom waakt u, jij, ik, wij weten de dag nog de uren dat hij komt. Maar de Heere zegt, wees getrouw tot de dood. Daarom volhard in het gebed. Hij hoort hen die zijn heil verwachten. Ja, er is iemand die zijn vinger opsteekt en die zegt, dat begrijp ik allemaal wel, maar daar staat toch maar, hier zal God zijn uitverkorene niet recht doen. Het gaat dus over de uitverkorenen. Dat staat er heel duidelijk. Dus als dat gebed verhoord wordt, dan moet je uitverkoren zijn. Jazeker. Maar de volgende vraag, hoe weet ik dan dat ik uitverkoren ben? Dat krijg je niet op een briefje thuis. De Heere geeft geen inzage in het boek des levens, nee. Maar wat staat hier? Wat staat hier van die uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? Ik zeg u, de Heer Jezus staat er borg voor. En hij zelf leerde zijn volk bidden. Hij zelf, zo staat er in de Bijbel, heeft door gebeden en smekingen dag en nacht met God zijn vader geworsteld in het gebed. In de dagen van zijn vlees heeft hij gebeden en smekingen opgezonden tot degene die hem uit de dood kon verlossen met sterke roeping en tranen, zo lezen wij in Hebreeën 5. Geofferd hebbende en verhoord zijnde uit de vrees. En al is er dan veel onzekerheid, en dan kan er ook beproeving zijn, de Heere beproeft het ook wel eens, is het je werkelijk om hem te doen? Want er zijn wel eens mensen die zeggen, nou ik heb erom gebeden en nou ja, meer kan ik ook niet. Maar is het nou werkelijk nood? Zoals het bij die weduwe nood was, Kijk, dat worden die aanroepers. Dat worden die mensen die dag en nacht, en daar wordt mee bedoeld natuurlijk, die aanhoudend zo ook smeken. Smeken zoals een Jacob. Hoe heeft Jacob gesmeekt? Weten jullie dat, jongens en meisjes? Hoe heeft Jacob gesmeekt? Jacob die zei: Heere, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Kijk, dat is aanhoudend bidden. Dat is smeken aan die troon der genade. Heere, ik ben het niet waardig. Heere, ik heb alles verzondigd. Maar zeg het met een woord. O Heere, wees mij zondaar genadig. En kijk, dat worden aanhoudende bidders. En zou God dan geen recht doen, zegt Christus. Zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen. En hij zal hen zekerlijk horen. Kijk, dat is een heerlijk woord. Dat is een aansporend woord. Een nodigend woord. Zoek de Heere. Roep hem aan. En dat je zo als een Jacob mag smeken. Al moet je zeggen, ik ben het niet waardig. En al fluistert de duivel je in. Ach, laat het toch zitten. En geniet toch met volle teugen van het leven. Je weet niet hoe lang je gegeven. Pluk de dag maar. En dat je toch zegt, nee. Heere, oh, ik kan zonder u niet. Heere, wees mij genadig. Heere, help mij. Geef mij die zegen, die hulp, die genade, die ontferming. Kijk, en zo laat de Heere ons hier horen. Deze roepstem in de wachtenstijd. Voorafgaande aan de wederkomst. Hoe we dan die tijd ook dan zullen doorbrengen. En dat er dan een wachtend volk mag zijn. Een biddend, een smekend volk. En dan was onze tweede wee. Dat was wie? Om wie gaat het nu in onze tekst? En dan staat er niet voor niets. De zoon des mensen staat er. Doch de zoon des mensen, als die wederkomt, de Heere komt weder. En wie komt dan weder? De zoon des mensen. Wie is dat? Oh, dat weten jullie, jongens en meisjes. De zoon des mensen, dat is de Heer Jezus. En zoon des mensen, dat wijst ons op. He, wat we met kerstfeest hebben herdacht. Wat hebben we herdacht met kerstfeest? Dat Gods zoon naar deze wereld is gekomen. En dat de Heer Jezus geboren is uit de maagd Maria. Zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe. Die nederige omstandigheden, hij is echt mens. Zoals ieder mens op aarde komt via de geboorte, zo is ook hij gekomen, Gods zoon. En daarom wordt hij genoemd de zoon des mensen. Dat betekent dus, hij heeft ons vlees en bloed aangenomen. Hij is de mensen in alles gelijk geworden. Was dat nodig? Ja, dat was nodig, anders deed de Heere het niet. Daarom is de Heere niet als een volwassene gekomen, dat had God ook kunnen doen. Dat hij zijn zoon gegeven had en zo als een volwassene hierop. Nee, hij moest mens worden zoals ieder mens. Waarom was dat? Kijk, als je nou de catechismus goed kent, en ik denk aan dat jullie ook weten wat er in de catechismus staat. En dan zeg je in zondag 14 gaat het over die vernedering van de Heer. Dat hij vernederd werd. Dat hij de menselijke natuur aannam. En dat zijn soms hele moeilijke dingen. Maar dan zeg je toch zo belangrijk dat je dat weet. Waarom nam hij die menselijke natuur aan? Waarom moest hij de mensen in alles gelijk worden, uitgenomen de zonde? En dan zeg je, dat was om onze zonde. Hij heeft dat door de werking van de Heilige Geest uit de maagd Maria aangenomen. En wat krijgen wij daar nu voor nuttigheid van? Wat heeft dat nu voor ons te zeggen? Wat voor profijt hebben wij daarvan dat hij nu echt mens was? Zo als een kindeke daar in die kribbe ligt. Nou, hij is zonder zonde geboren. Dat weten we. Zonder zonde. Wij zijn in zonde ontvangen en geboren. Dat moet boven iedere wieg geschreven worden. In zonde ontvangen en geboren. We zijn allemaal zondaren. En nu staat er in de catechismus zo heel duidelijk. Dat hebben we nu. Nou is er een borg, een middelaar. Anders kon er aan Gods recht niet voldaan worden. Die ook echt mens moest worden. En dat hij met zijn heiligheid, zijn vlekkeloze heiligheid, waarin hij geboren is, onze onheiligheid, onze zonde, onze onreinheid kon bedekken voor het aangezicht van de Heer. Dus dan zeg je reeds, daarin zit zijn borgschap. Zo wilde hij komen, de Zoon des mensen. Dat wijst dus op zijn vernedering. Zeg, en hoe is dat nu gegaan met die vernedering? Hoe is dat gegaan met die vernedering van de Heer? Die Zoon des mensen, hij moest vernederd worden, hij moest geboren worden. Het ging al dieper, al dieper. We noemen dat de verschillende trappen. Hij is niet in één keer vernederd. Maar dan zie je, daar is Gethsemane, Gabbata, Golgotha. Hij is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle. Dat is de allerdiepste vernedering. Zo diep vernederd moest hij worden. Zo moest hij tot zonde gemaakt worden, want dat was als borg en middelaar. En toen heeft hij het uitgeroepen, het is volbracht. Zo heeft hij alles volbracht in die vernedering. In dat werk als borg en middelaar, de Zoon des mensen. Maar de Zoon des mensen, als dat hier staat, hè, en dat is bij de Joden, was dat een heel bekend begrip, want Daniel, een van de profeten, die had er reeds over gesproken in een nachtgezicht, had Daniel reeds gezegd dat de Zoon des mensen zal komen, en dan wijst hij op de wederkomst, en die zal komen tot de oude van dagen. En dat bedoelt daarmee God de Vader. En de wederkomst, wat is de wederkomst? Ja, daar hebben we het nou vanmorgen ook over gehad. Dat is de laatste trap in de staat van de verhoging. Waar is de verhoging van Christus begonnen? Die is begonnen bij de opstanding, Pasen. Hij stond op uit het graf. En is hij toen direct verhoogd? Nee, hemelvaart, zit het de rechterhand Gods. En dan van waar hij komen zal. En nu heeft Daniel reeds geprofeteerd en daarom is het zo belangrijk. De Zoon des mensen als hij wederkomt. Dus hij zal ook komen. De Zoon des mensen diezelfde zal komen. En dan zegt de catechismus ook, diezelfde Jezus die zich, en dan moet u eens even goed luisteren, hoe de opstellers van de catechismus dat zo mooi verklaren. Diezelfde Jezus die zich tevoren onmijnentwil, dat is in mijn plaats voor Gods gericht gesteld heeft. En al de vloek van mij weggenomen heeft tot een rechter uit de hemel verwachten. En dan zeg je, kijk, dat mag Gods volk weten. Daar gaat het ware geloof om. Dat je mag weten dat hij voor Gods gericht zo als borg en middelaar is gaan staan en voor een schuldig volk heeft gepleit. En voor een schuldig volk heeft gezegd, ik heb voor deze betaald. Ik heb voor deze mijn bloed gegeven. Ik ben voor deze zo vernederd, omdat alle gerechtigheid vervuld moest worden. Omdat aan die wet voldaan moest worden. En nou diezelfde Jezus, zoals de catechismus dat dan zegt, die zich om mijnentwil in onze plaats voor Gods gericht gesteld heeft, al de vloek heeft weggenomen. Kijk, dat is het wonder van het plaatsbekledend werk van Christus. Heeft hij al de vloek weggenomen. Dus dan kan de Heere vloekwaardige, doemwaardige zondaren vergeving schenken, de vloek wegnemen. Maar diezelfde Jezus, die zal wederkomen. En wat zal die dan doen, zegt de catechismus? Dan zal die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen. Zijn en mijn, in die volgorde. Want wij kijken vaak veel meer tegen onze vijanden, mijn vijanden. Nee, zijn vijanden. En zijn zijn vijanden jouw vijanden geworden? Is dat zo? Is dat je vijand geworden, de boze, de duivel, de zonde, de wereld? Of ben je de vriend van de wereld? Ja, dat is van nature zo, dan zijn we de vriend van de wereld. En dan zeg je ja, dat zijn zijn vijanden. Bedenk dat, zijn vijanden. En denk dan eens aan wat er allemaal op internet te zien is. Wat een vijandschap tegen Gods woord en wet daar openbaar komt. En zijn dat nou jouw vrienden? Dan zijn het zijn vijanden en dan zal hij al zijn vijanden in de eeuwverdoemenis werpen. En dan zeg je, dan is het de vraag, ja, ben je dan een vijand geworden? Een vijand geworden van de zonde, van de wereld? Heb je de Heere leren lief krijgen en dienen? Want dan staat er in de catechismus ook, maar hij zal mij met alle uitverkorenen tot zich nemen in de hemelse blijdschap en heerlijkheid. En dan zeg je, dan spreekt de catechismus zelfs ook over de uitverkiezing. Want er zijn wel eens mensen die zeggen, ja, die Dordtse leerregels, die spreken maar over de uitverkiezing. Hè, en daar willen we niet zo van horen, want dat vinden we niet meer zo van deze tijd. Nou, ook de catechismus spreekt over de uitverkiezing. Mij met alle uitverkorenen. Er zal er niet één gemist worden. En die zullen zo in de hemelse blijdschap en heerlijkheid opgenomen worden. Door diezelfde zoon des mensen. En daar gaat het in deze tijd naartoe. Dan zeg je, ja, daar moeten we goed om denken. Zoals alles in het Oude Testament gericht was op zijn komst in het vlees, zo zien we in het Nieuwe Testament dat het gaat om zijn komst ook op de wolken. En dan wil de Heere oproepen. Ja, waakt. En allen die de Heere kennen en vrezen, ja, dan zullen ze toch, dan gaat het toch om Christus. Dan gaat het niet meer om mij, maar dan gaat het om Christus. En dan verlangen ze dat die hemelse bruidegom de lof, de eer, de dankzegging en de aanbidding zal ontvangen. Want die hemelse bruidegom die zal komen om die bruidskerk tot zich te nemen. En zou die bruidskerk er dan ook niet naar uitzien, naar die bruiloft des lams? En zal dat gebed dan ook niet moeten leven in de kerk? Maranatha, kom Heere Jezus. Ja, kom haastiglijk. Wordt er zo verlangd naar die wederkomst? He, ouderlingen, u gaat op huisbezoek en hoor je dan wel eens spreken dat er mensen zijn die uitzien naar de wederkomst des Heren? Hoe leeft dat in ons midden? Hoe leeft dat bij mij? Hoe leeft dat bij u? De wederkomst des Heren. En dan moeten we ons schamen. Dan moeten we ons schamen. Dan moet de kerk zich ook schamen. Wat staat het vaak op een laag pitje? En wat wordt het spaarzamelijk gevonden? We hebben het zo druk. En er is nog zoveel te genieten. En we kunnen verlangen. Maar hoe kunnen we nou verlangen naar de komst van Christus op de wolken? Want we willen eigenlijk nog wel graag eerst dit meemaken, op vakantie gaan. En we willen graag, ja, nou, er is niks mis mee, maar Ja, je ziet graag je kinderen op de bestemming komen. Je ziet graag je kleinkinderen opgroeien. En dan zeg je, ja, dat is mooi, dat is fijn. En dan vind je dat mooi om dat mee te maken. En ja, als je jong bent, dan verlang je misschien wel erg om verkering te krijgen, om een huwelijk te... En om zo ook de toekomst, en je denkt aan je diploma, en je denkt aan je carrière, en je denkt aan, zou ik dan ook een mooie positie kunnen krijgen? En dan zijn er zoveel dingen, echt, die staan zo op ons programma, en die willen we nog wel graag afgewerkt hebben. En daarom vinden we het niet zo erg als het de wederkomst nog even op zich laat wachten, want dan kunnen we nog eerst zelf dit en dan kunnen we eerst dat misschien nog meemaken. En wie moet zich dan eigenlijk niet schamen dat we zo uit de aarde aard zijn? En wat is het dan belangrijk en nodig dat de Heere ons vanmorgen erop wijst, het is wachtenstijd. De wederkomst des Heeren is aanstaande. En dan denk eens, en ik zou zeggen, lees thuis maar eens even Psalm 130. En daar lees je iets van de levenshouding van Gods volk. Ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. En ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Toets u eraan hoor. Want als het niet zo is, als het zo anders is, dat is niet goed. Dan klopt er iets niet en dan voel je wel, dan is het zo nodig dat we ons aan dat woord van God toetsen en dat hij ons daarin onderwijst. En daarom wil de Heere ook die vraag op ons hart binden. De Heere stelt de vraag, wat? He, dat was onze laatste gedachte, wat? He, wanneer, wie? En nou ook wat? Wat bedoelt hij dan met die vraag? Doch de Zoon des mensen, als hij komt, zal hij ook geloof vinden op de aarde. Dus als de Heere wederkomt, dan komt hij om te zoeken. Want hij zegt, zal ik geloof vinden? En aan vinden gaat zoeken vooraf. Dus de Heere die komt zoeken, zoeken of hij geloof vindt op de aarde. Toen de Heere kwam op aarde, toen de Heere rondwandelde op aarde, zocht hij ook. Weet je wat hij zocht, jongens en meisjes? Wat zocht de Heere toen hij rondwandelde op aarde? Hij kwam om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En wanneer hij nou terugkomt, zoekt hij nog. En dan zoekt hij geloof. En dan zegt hij, wat zal de Heere aantreffen bij de wederkomst? Nou, dan treft hij aan, hè, dat is heel bijbels, dat leert de Heere onszelf. Hij treft aan een wereld als in de dagen van Noach en als in de dagen van Lot. Een wereld vol onverschilligheid, een wereld vol oppervlakkigheid, een wereld vol individualisme, een wereld vol materialisme. En het leeft alleen maar pluk de dag. Eten, drinken en vrolijk zijn. Ja, er staat nog iets meer, morgen sterven we. Daar denken we liever maar niet aan. Alleen maar eten, drinken en vrolijk zijn. En hij zal vinden een bittere vijandschap tegen de weduwe. Dat is een felle haat tegen de kerk. Tegen het woord, tegen de wet en tegen de inzettingen van de Heere. Huwelijk is een instelling van de Heere. De dag des Heeren is een instelling. Nou, hij vindt een grote vijandschap tegen al die instellingen van de... Dat zien we vandaag de dag allemaal anders. En dan voel je de vijandschap als er nog gewaarschuwd wordt, als er nog gewezen wordt op het al zo zegt de Heere, Heere. Nou, dan zeg je, dat is toch actueel? Dat merk je toch, als je toch niet blind bent, dan zie je toch al die dingen ook, die verschijnselen heel duidelijk. En hoe is het nou in de kerk? En dan zeg je ook eigenlijk de ergernis van het evangelie. Want dan probeert de kerk soms ook nog de ergernis van het evangelie weg te werken. En dat kan misschien wel met een dode rechtzinnigheid en met een vormendienst. En met massa schijngelovigen en naamchristenen. Maar de Heere zegt niet voor niks, zal ik ook geloof vinden. Nee, de Heere zegt niet, zal ik nog kerkgangers vinden. Misschien wel kerken vol, megakerken, misschien wel met mensen. Nee, dat zegt de Heere niet. Hij zegt ook niet, mensen die een beetje voor de waarheid zijn, ook niet. Hij zegt, zal ik ook geloof vinden. En dan moet u goed verstaan wat dat inhoudt, zal ik ook geloof vinden. Want de duivelen geloven ook en ze sidderen. Er is genoeg godsdienst en er zijn ook mensen ja, die willen wel erkennen, er is wel wat. Maar zal ik ook geloof vinden? En dan staat er in het oorspronkelijke eigenlijk het lidwoord bij. Dan staat er eigenlijk, zal ik het geloof vinden? Het geloof. En dan begrijpt u wel wat dat betekent. Althans, dat hoop ik dat u dat begrijpt. Het geloof. Dus niet historisch geloof. He, dat heb je weer van de catechisatie, dat weet je natuurlijk. Historisch geloof, wondergeloof, tijdgeloof. Maar het gaat om het ware, zaligmakend geloof. Waar staat het in de catechisatie? Zondag 7, dominee. Goed zo. Zondag 7. Wat is een waar geloof? Daar gaat het om. Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis waardoor ik alles voor waarachtig houd wat God in zijn woord heeft bekendgemaakt, maar ook een hartelijk vertrouwen, het welk de Heilige Geest in ons hart werkt. Niet alleen anderen, maar ook mij. Dat wordt heel persoonlijk. En dan zeg je, om dat geloof gaat het. Want dat is een hele persoonlijke zaak. En daarom zeg ik het u, en daarom moeten we het elkaar ook afvragen, kennen we dat ware, zaligmakend geloof? En dat is niet ons geloof, dat lees je tegenwoordig in de krant zo vaak, dat mensen zeggen, ja, ik heb zo'n steun aan mijn geloof. Mijn geloof, hoort u wel? Mijn geloof. Zoals ik dat beleef en zoals ik dat zie. Maar daar gaat het niet om. Dan zeg je, bedrieg je niet hoor. Het gaat om dat ware, zaligmakend geloof, wat de Heere werkt door zijn woord en geest in het hart. Zal ik nog het geloof vinden? En dan bedoelt de Heere daarin ook, ja, het zal spaarzamelijk zijn. En de kanttekenaars die schrijven dan ook, het getal der gelovigen zal als dan klein zijn. Doch er zullen er zijn, ja, dat heeft de Heere beloofd. En daar mogen we ook steeds weer op zien. Hij gaat door, dwars door de diepte, door de zorgen, door de noden heen. En het getal van de uitverkorenen zal vol worden. Er zal er niet één achterblijven. En ze zullen eeuwig hem groot maken. Er zal geen klauw achterblijven. De Heere werkt door. En ook die vrezen des Heren, en dat mag ook voor vaders en moeders, voor grootvaders en grootmoeders, mag het een bemoediging zijn. De vrezen des Heren zal van geslacht tot geslacht voortgaan. En dan zeg je, dan is het wel een hele persoonlijk, het is niet automatisch hoor. Genade is geen erfgoed, maar dan wil de Heren zich laten kennen, dan laat de Heren zich vinden. Ook vandaag, en dan zie je hoe belangrijk het is, dat ook die waakzaamheid gevonden mag worden. Dat er ook verstaan wordt dat het wachtenstijd is. En dat het dan ook de vraag moet zijn, zal hij ook dat ware geloof bij u, bij jou, bij mij, zal hij dat ware geloof vinden? Hoe zal hij mij vinden? Dan zeg je, dat is zo belangrijk. Dat geloof komt niet uit ons op, dat produceren wij niet, maar het is de Heilige Geest die het werkt door zijn woord in het hart. En dan zeg je, dan is het fijn als je trouw naar de kerk komt, jongens en meisjes, want daar gaat de Heere door zijn woord spreken. En dan mag het gebed zijn of hij ook dat woord aan jouw hart wil zegenen. en dat nieuwe leven wil schenken. Ouderen in ons midden, voor u net zo nodig. Hij zal zijn eigen werk zoeken en vinden. En hij zal zijn werk aan mij voleinden. Want hij kent zijn schapen bij name. Die en die is al daar in Sion geboren. En de schapen gaan zijn stem kennen. Kent u de stem van de goede herder? Hebt u zijn woord op u af zien komen? Dat niet meer kwijt kon raken? Want hij roept en klopt en nodigt. En dat het zo geleerd mag worden zoals David het ook mocht zeggen. En ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Want dat geloof, dat gaat dan ook een stempel zetten op je leven. Wat is het kenmerk van een waar geloof? Dat is ootmoed. Tweede kenmerk. Ootmoed. Het derde kenmerk. Ootmoed. Dat gaat de Heere werken. Verootmoediging voor zijn aangezicht. Dat je klein wordt voor hem. We hebben een hoogmoedig hart. Jongens en meisjes. Ik hoop dat jullie dat ook leren. Dat je altijd vol zit van jezelf. En dan moet dat hoogmoedige hart. Dat moet eraan. En ootmoed. Blijft in de hemel. Toegevonden worden. Want de oudsten. De voorgangers der kerk. Ze zullen hun kronen werpen voor de troon van God en van het Lam. En ze zullen ook uitroepen, gij, o Lam Gods, hebt ons goden gekocht met uw bloed. Kijk, zo zullen ze, dat is de vrucht van die ootmoed, zo zullen ze hem ook eeuwig groot moeten maken. Niet ons, maar uw naam alleen, zij om uw trouw en goede tieren heen al eer en roem gegeven. En dat geloof, dat is ook door de liefde werkende. Want een mens bij wie de zoon des mensen het geloof zal vinden, gaat vragen. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dan komt liefde voor God, voor zijn woord, voor zijn dienst, voor zijn dag, voor zijn volk. En dan wordt het verlangen, zoals Paulus op die weg naar Damascus. Heere, wat wilt gij dat ik doen zou? Liefde tot God. Dat doet steeds weer vragen naar de Heere. En dan zeg je, dan is er niet alleen ootmoed, liefde, maar dan is er ook honger. Honger naar het woord. Want daar wil de Heere ook door werken. En daar versterkt hij ook het geloof mee. En dan ga je bidden, voortdurend bidden, ook na ontvangen genade, om de Heilige Geest, dat hij dat geloof zal versterken, vermeerderen. Want zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Wie niet hoort en gelooft, wordt op de dag van de komst van de Zoon des Mensen nedergestoten in de hel. Dan zal er geen verontschuldiging zijn. Dan is het te laat. Voor eeuwig te laat. Wachtenstijd, wederkomst. Wanneer, wie en wat. Amen. We willen zingen, gemeente, van Psalm 95... Het vierde vers, 95 vers 4, want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. 95 vers 4.
Thank you.
Heere, heb dank voor al het goede dat u ons ook schonk vanmorgen weer in uw huis. Wil gij zelf uw woord maar toepassen aan ons hart. Wil gij zelf dat geloof maar werken. Het is geen grond, maar het is vrucht. Vrucht van het werk van Christus. Heere, en dan bidden wij u dat ook dat geloof hier gevonden mag worden in ons hart en leven. En bewaar ons dan voor wat we zojuist gezongen hebben. Verhard u niet. Heere, wat is het gevaar groot van verharding, afstomping. Daarom bidden wij u, Heere, dat we ons mogen laten leiden. Leiden door uw woord, leiden door uw hand, leiden door uw geest in alle waarheid. Breng ons ook aan de avond van deze dag nog weer in getrouwheid hier in uw huis terug. En dat er zo honger mag zijn naar uw woord. Wij vragen het u om Christus wil. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 98, vers 4. Laat al de stromen vrolijk zingen. Troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.
Zeg.